Brandmeesterschap, uiteindelijk word je daarvoor beloond. Meer als dat je ooit had verwacht.
Welkom bij de Bodempodcast. De podcast voor boeren over duurzaam bodembeheer. Mijn naam is Bart Housmans van Boerenverstand, Onderzoek en Advies. En in deze podcastserie gaan we in gesprek met boeren en bodemkundigen om samen meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. Voor meer informatie over de podcast ga je naar www.mijnbodemconditie.nl of naar het YouTube-kanaal van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Hier vind je ook een filmpje bij de podcast van vandaag.
Welkom bij de aflevering van vandaag. Vandaag zijn we te gast bij het akkerbouwbedrijf van Gert-Jan van Dongen in Zeewolde, in de Flevopolder. Vandaag gaan we in op de bedrijfsvoering van Gert-Jan, welke rol de bodem daarin speelt en hoe hij zijn keuzes maakt. Daarnaast is ook Anna Zwijnenburg, die zit hier aan tafel. Die is adviseur bodem en bemesting bij Van Tafel naar Kavel. En Anne zal de bedrijfsvoering van Gert-Jan in een wat bredere context plaatsen, daar wat meer achtergrond bij vertellen. Nou, en zo gaan we vandaag met z'n drieën het gesprek aan. Nou, voor de luisteraars is het misschien goed om iets meer te weten bij wie hier verder aan tafel zitten. Zou jij, Anna, jezelf even kunnen introduceren, iets over je achtergrond en een beetje je specialisatie, je werkgebied?
Ja, mijn naam is Anna Zwijnenburg en samen met Albert-Jan Olijven zijn wij Van Tafel naar Kavel. En wij adviseren boeren op het gebied van bodembemesting, vruchtwisseling, groenbemesters, stukje samenwerking, akkerbouw, melkveehouderij. En dat is waar wij mee bezig zijn en wij graven vooral heel veel kuilen.
Oké. Okay.
Ja, wij beoordelen heel veel kuilen.
Ja. Ja. En is dat door heel Nederland? Of?
Dat is door heel Nederland. Natuurlijk wonen we in Flevoland. Dus de meeste kuilen graaf ik wel in Flevoland. Maar in heel Nederland is er denk ik wel een kuil te vinden.
Ja. Ja. Nou, mooi dat je hier vandaag bent. En daarnaast dus Gert-Jan. Kun jij jezelf kort introduceren, iets over jezelf zeggen en ook op wat voor bedrijven vandaag te gast zijn?
Ja, dus ik ben Gert-Jan van Dongen. We hebben hier een akkerbouwbedrijf. Het is een eenmansbedrijf, dus geen maatschap. Alhoewel, het is wel echt gezinsbedrijf waar we samen in werken. 55 hectare op zware kleigrond. Dus dat benoemen wij altijd als in afslibbaarheidsklasse. Ja. En dat is in dit geval 45% afslibbaar met 4,5% organische stof. Een bouwplan wat wellicht iets afwijkt van de omgeving. Er zitten wel een aantal hoofdgewassen in, aardappelen en uien. Aardappelen 1 op 4 rotatie, uien 1 op 8. Er zit een stuk wintergraan in als rustgewas. Verder teel ik vaak peulvruchten. De laatste jaar zijn dat sperziebonen voor de versmarkt. En ik teel vezelvlas. Dat is wel een beetje een bijzondere teelt. En ook wel een specialiteit waar ik de afgelopen 30 jaar me een beetje in gespecialiseerd heb. En verder suikerbieten. Dat is ook een belangrijk onderdeel van het bouwplan. 1/5 ongeveer. Dus een akkerbouwbouwplan op een zware kleigrond waar ik voor een deel mijn inkomen uithaal. Omdat ik naast dit landbouwbedrijf ook nog een baan heb in het onderwijs. En dat betreft in mijn geval 1 dag in de week op de Eres Hogeschool in Dronten. Dus dat doe ik daarnaast omdat ik het zelf ook heel waardevol vind om naast het eigen bedrijf in het onderwijs te werken.
Ja. Denk je dat die twee functies, dat je daardoor misschien anders naar je bedrijf kijkt, of dat je juist daar op de hogeschool veel aan hebt?
Nou, ik denk dat ik er wel heel anders naar kijk. En het is ook zo eigenlijk dat ik heb mijn bedrijf ook echt bewust veranderd om ruimte te maken voor andere activiteiten buiten het bedrijf.
En Anna, want het is misschien ook goed voor de luisteraars, jullie kennen elkaar al een tijdje. Jij kent ook de historie, of in ieder geval je bent al een tijdje betrokken bij het bedrijf van Gert-Jan. Op welke manier is dat?
Nou, wij kennen elkaar al heel lang vanuit toen Stichting Veldleeuwerik nog, waarin Gert-Jan actief deelnemer was. Dus zowel bestuursfunctie had, maar ook actief in de studiegroep. En vanuit die hoedanigheid ben ik hier volgens mij duurzaamheidsplannen toe gaan maken. Ja. Waarin we eigenlijk bespraken van wat is nou die stip op de horizon? Waar wil je naartoe met je bedrijf? En welke acties ga jij nemen om je bedrijf te verduurzamen? Dus dat continu verduurzamen, dat zat in de systematiek. En daar hebben we jarenlang hele mooie gesprekken over gevoerd. Omdat het in de volle breedte ging. Dus het ging niet alleen maar over hoe tel je nu je vlas of welke groenbemester kies je. Maar het ging ook vooral over dat rentmeesterschap. altijd een beetje een ouderwets woord, maar ik denk wel het mooiste woord wat van toepassing is. Van hoe ga je nou om met de grond? Hoe geef je het bedrijf door? Wat is jouw rol daarin? Dus ook dat menselijke aspect kwam daar veelvuldig naar voren. En dat waren hele bijzondere gesprekken. Ja. Dus dan ga je op een andere manier ook naar een bedrijf kijken.
Ja. En hoe kijk jij naar Gert-Jans bedrijf? Jij komt natuurlijk op veel bedrijven. Je ziet een hele diversiteit. Wat valt jou op? Of hoe zie jij dit bedrijf?
Ja, dat is altijd leuk hè, als de boer tegenover je zit. dat ik even ga reflecteren wat ik er nou van vind.
Ja.
Maar wat ik heel mooi vind is dat er gevoelsmatig ook ruimte is om beslissingen te nemen. Dus naast dat er landbouwkundig heel veel kennis aanwezig is... En beslissingen heel overwogen worden genomen, merk je ook dat ja, eigenlijk die intrinsieke motivatie om boer te zijn, om het te willen doorgeven richting de toekomst, dat die breedte daarin zit. En dat vind ik heel bijzonder in deze bedrijfsvoering, dat het niet alleen maar puur is van, nou, ik wil zoveel mogelijk van een gewas stelen, maar eigenlijk ook nadenkt van, ja, maar hoe doe je dat dan? En wat is mijn rol daarbij? En wat is ook de impact van mijn bedrijf op de omgeving? En dat is, denk ik... eigenlijk kan ik niet zeggen van... dat doen andere boeren niet. Ik denk dat heel veel boeren dat ook doen. Maar je ziet juist bij in een boerderij... dat juist mensen daar heel hun persoonlijke eigenschappen ook in kwijt kunnen.
Ja.
En als je heel dichtbij mensen mag staan en mag meekijken in de keuken... Dan zie je dat hier ook heel duidelijk. En dat is anders dan dat ik ergens kom voor een ad hoc klus van... ik heb wateroverlast of ik heb daar een probleem, kijk even mee. En dan ben je heel inhoudelijk bezig. En hier is eigenlijk ook de mens... staat veel meer centraal.
Ja. En zie je dan die zorg voor het land, voor de omgeving... zie je dat dan ook terug in uiteindelijk wel praktische zaken? Dus in bijvoorbeeld de bodem?
Ja, je ziet het aan een stuk bodembeheer. Zie je eigenlijk ook van die beslissingen nemen om bijvoorbeeld... Hè, met de ploegen hebben we het wel eens over gehad. Van hoe ga je dat nou doen? Hoe diep doe je dat nu? En Gert-Jan begint al te lachen. Ja. maar die discussie met elkaar hebben. Maar vooral ook vanuit die waarneming werken. En iedere keer toch kijken van het is nu zoals het is. Maar je hebt altijd een drive, denk ik als boer... van ja, het kan misschien altijd beter.
Ja.
Of het kan mooier. Of het kan fijner. Of... Dus, en die drive, die proef je dan. Dus je gaat dat samen bekijken en dan ga je daar de discussie over aan. En de conclusie kan zijn dat je zegt, ik blijf het doen zoals ik deed. Dat is prima, maar het is altijd goed om daar weer eens om de zoveel tijd over na te denken. Van, past het nog bij wat ik doe?
Ja.
Omdat... De bedrijfsvoering verandert natuurlijk in de loop der jaren. Al of niet hè, door regelgeving dat je bijvoorbeeld meer groene mesten steelt. Of nou ja, in de loop der jaren veranderen er zaken. Waardoor het zo kan zijn dat dat wat je deed misschien niet meer helemaal past.
Ja.
En ik denk dat dat soort dingen, dat daar konden we altijd of kunnen we altijd een heel open gesprek over hebben.
Nou, mooi. Ik denk ook een belangrijke kant om te belichten. Ja, als we gaan het vandaag vooral over de bodem hebben, maar er komen natuurlijk allemaal van dit soort dingen, die hebben er allemaal mee te maken. Als we wel heel even bij de bodem beginnen en de rol daarvan binnen dit bedrijf in dit geval. Hoe kijk jij daarnaar, Gert-Jan? En ja, hoe hou je daar rekening mee? Hoe maak je daarin je keuzes? Wat is een beetje jouw strategie of jouw filosofie? Ik weet niet hoe je het wil noemen.
Ja, dat is op zich natuurlijk heel interessant hoe je daar naar kunt kijken. Hier zijn we natuurlijk terechtgekomen in 96 op vrijwel maagdelijke grond. Want die grond is sinds de ontginning in 1968... was die alleen maar door de Rijksdienst in beheer geweest. Met dus het gevolg dat er alleen maar maaigewassen hadden gestaan. Dus heel veel graan en koolzaad, ook vlas, door vaak verhuurd aan grote Belgische bedrijven. Dus wij wisten ook wel dat wij, als we hier terecht zouden komen, dat we op hele goede grond terecht kwamen. Maar wel zwaar, maar wel heel vruchtbaar. En dat het ook heel kwetsbaar zou zijn. En dat we heel erg goed moesten oppassen dat we niet in een korte tijd daar een neerwaartse tendens zouden gaan zien. Nou, die tendens hebben we wel gezien. Want wij gingen ook 1 op 3 aardappelstelen in het begin. En met hele hoge opbrengsten. Omdat je natuurlijk, ja, er zijn gronden waar hebben, heeft sinds ontginning nooit een aardappel of een ui gestaan of een suikerbiet. En, maar wij zagen na verloop van tijd, na een jaar of 10, 15, toen begon ik in te zien dat ik dit niet vol te houden was. De manier waarop ik het deed, zeg maar. Want die grond die is zwaar en die is ook heel kwetsbaar. Er zit organische stof in van nature, maar dat is niet heel veel. Dus zo'n 3,5-4%, soms iets meer. En omdat die zwaar is, is hij heel kwetsbaar, is heel gevoelig voor bewerken onder natte omstandigheden. Dus je hebt vooral ook een tijdsprobleem. Dat is een van de grootste problemen op dit moment in de akkerbouw, is de tijd die we krijgen om dingen onder goede omstandigheden te doen. Lijkt steeds beperker te worden. En ik zag wel in dat ik dat relatief krappe bouwplan wat ik toen had, dat ik dat niet kon volhouden.
En waar zag je dat dan aan?
Of wat je ziet het dat de opbrengsten van gewassen gaan stabiliseren of gaan verlagen. Dat het oogsten lastiger wordt, dus grond wordt taaier. Dat je meer tarre gaat rooien bij je aardappelen. En dat gewoon ook kwaliteit van gewassen ook minder wordt. En je ziet gewoon, en misschien moet je dan andere maatregelen gaan nemen. Moet je meer input gaan doen. Maar wij besloten om toen van 1-3 aardappelteelt in eerste instantie naar 1-4 te gaan. Om daar wat meer ruimte in te krijgen. En dat hielp ook wel behoorlijk. En je kan het ook heel makkelijk zien aan het vermogen wat je nodig hebt om je grond te bewerken. Want toen wij hier kwamen in 96, toen ploegden we met een, moet ik het goed zeggen, we kwamen hier met een trekker van 110 pk. Met een vierschaarploeg. En dat ging als een mes door de boter. En maar in de loop der tijd ging er een schaar af. In lastige omstandigheden. En nu, de laatste jaren, staat er 145 pk voor diezelfde ploeg. En dan gaat het nog af en toe heel moeizaam.
En dan 3 of 4 schaar?
En dan wel een 4 schaar, maar afgelopen jaar ook met een 3 schaar.
Okay,
ja. En dat zegt wel iets over hoe die grond, hoe die dan wel toch voor een deel van je afgaat. Dat je dat hele mooie van het begin, dat je dat kwijt begint te raken. En ik moet zeggen dat ik nu een bouwplan heb waar ik zelf heel tevreden over ben. Waar relatief heel veel maaivruchten in zitten. Dus veel granen en ook veel vezelvlas. Dus bijna de helft maaivruchten, zeg maar. Als je de peulvruchten meerekent. En ik ben ook heel blij dat ik afstand heb genomen van de aardappel- en de uienteelt. En van die intensieve rooigewassen. Omdat daar zit ontzettend veel risico in die teelt. En dat wordt heel veel jaren gewoon niet betaald. En het risico is echt dusdanig groot ten aanzien van teelt, maar ook van markt en heel veel andere aspecten. Dat degene die gespecialiseerd zijn in die teelten, die gun ik het van harte. En die zullen ook overleven. Maar voor heel veel boeren is het eigenlijk gewoon te hoog gegrepen. Want je hebt de mechanisatie past niet bij die teelt die je hebt. Je hebt vaak, de arbeid is er vaak ook niet meer om die teelten goed te kunnen rondzetten. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat ik vooral met mijn maaigewassen een goed saldo kan creëren naast andere dingen die ik doe. Om het bedrijf, zeg maar, op de been te houden. En ik denk ook wel, wat ik ook heel erg geleerd heb, is dat je, als je op een gegeven moment op een punt komt dat je dingen wat meer gaat loslaten. En dat je ook wat meer, dat je denkt van ja, ik ga gewoon meer maaigewassen telen. Kijken waar het strip strandt. Dat uiteindelijk dat geld er ook wel komt. Dat je dan wellicht toch een betere opbrengst haalt of een ander gewas erbij pakt. Dat je dat saldo van die uien en die aardappels niet altijd nodig hebt. En dat je ook die klappers die mis je, maar ook die dalen die mis je. Ja. Want ik ben er gewoon heel eerlijk. Sinds dat ik die aardappel en uienteelt de deur heb gedaan, is mijn liquiditeit is veel vlakker geworden. Dat was voorheen altijd een achtbaan. En nu heb ik een bepaald basisinkomen uit dat verhuur van dat land. En daarbovenop heb ik gewoon een aantal hele goede gewassen. Dus dat kan ook. Dus dat, ja, ik zeg het ook vaak tegen studenten wel, maar ze snappen dat dan niet altijd.
Nee, dat lijkt me wel een lastige denkstap om even te maken. En voor veel mensen dat het bezwaar is om ander bouwplan te gaan.
En bovenal het besef wat bij de oude akkerbouw en bij het vakmanschap heel erg belangrijk is, is dat je alles wat jij uit de natuur haalt, daar moet je iets voor terugbrengen. En eigenlijk moet je haast meer terugbrengen als dat je eruit haalt. En dat besef, dat is er al lang niet meer. Heel veel mensen denken, je gooit er wat op en je haalt er heel veel af. En dan is het klaar. Maar dat kan absoluut niet. Het is gewoon, in de natuur is overal een balans. In alles wat je doet. Maar als je ergens iets uithaalt, dan moet je iets terugbrengen. Als je dat niet doet, dan op termijn dan is het gewoon einde oefening. Ja. En als je dus, je moet iedere keer, dus dat renmeesterschap, dat komt bij mij echt heel sterk naar boven. Dat je echt, en als je dat dan ook teruggeeft, dan word je er ook voor beloond. Uiteindelijk word je daarvoor beloond. En zelfs meer als dat je ooit had verwacht. Dat is eigenlijk heel bijzonder.
Ja, en beloond, dat bedoel je gewoon dat je stabiele opbrengsten haalt, dat je met minder hetzelfde of zelfs meer kan krijgen.
Dus in opbrengsten, in werkplezier eigenlijk, maar vaak ook gewoon echt fysiek, dat er gewoon echt meer terugkomt. Maar het betekent wel een zoektocht, hè? Want je moet zoeken naar wat ga je dan toevoegen, welke organische stof ga je toevoegen, welke meststoffen laat je weg en welke voeg je wel toe. En dat is iedere keer, en soms denk je wel eens, het zou nog wel wat minder kunnen. Dus dan doe je wat minder, dan geef je wat minder stikstof. En uiteindelijk lukt dat ook. Daar is natuurlijk wel iets sterk juist afhankelijk. En nu moeten we goed kijken naar wat de feiten zijn. Maar er kan echt heel veel. Er zit echt heel veel ruimte in. En natuurlijk op de goede momenten de goede dingen doen. En dat is een heel groot spanningsveld in de landbouw. Dat was het altijd al. Maar dat wordt wel steeds lastiger. Omdat ons klimaat maakt het ons heel lastig om in de ruimte die we hebben in tijd, om dan ook de goede dingen te doen.
Ja. En je bent dus in het verleden van 1-3 naar 1-4 gegaan. Heb je toen die bodemkwaliteit wat zien stabiliseren? Of zie je daar nu ook de wat meer stijgende lijn in? Hoe?
Ja, ik denk dat ik wel. Toen ik hier kwam, ben ik geleidelijk aan een neergaande tendens ingegaan. Dus qua opbrengst en ook qua bodembewerkbaarheid en qua structuur en mogelijk ook qua verdichtingen, want verdichting dat loert voortdurend, ligt dat op de loer, zeg maar. En ik heb wel het gevoel dat ik daar een soort trendbreuk in gemaakt heb. Omdat ik, en dat puur alleen omdat ik gewoon voldoende granen verbouw en ook vezelvlas verbouw, wat een hele diepe wortelaar is, dus wat vooral ook in de ondergrond heel veel doet. En dat ik met mijn bietenteelt ook de rooimomenten wat naar voren heb gehaald, dus onder gunstige omstandigheden rooien. En dat de mensen die mijn land huren ook vaak, die zijn ook heel zuinig op de grond en die passen ook goed bij mijn visie. Want dat is heel belangrijk. Als je een samenwerking aangaat met een ander bedrijf, dan moet dat ook kloppen. Hè? Want zij zijn bij jou te gast en ze komen natuurlijk, ze komen in het seizoen iedere dag bezoeken, zie je. En als jij denkt van in het voorjaar, gaan ze nu al zaaien, maar die grond is helemaal niet geschikt. Dat werkt ook niet. En dan in het najaar dan zeg je van, zou je ze niet gaan rooien, want het is nu droog. Nee, die aardappels zijn al lang niet goed. En over 2 weken komen we wel terug.
Ja.
Maar dat heb ik dus niet met de mensen. Die mensen die ik nu heb, die hebben exact hetzelfde gevoel als ik. Dus ook de momenten benutten. En die hebben gelukkig ook iets meer arbeid, omdat het een bedrijf is met 2 boeren en opvolging. Er zitten dus 3 mensen in, zeg maar. En ja, dat is eigenlijk heel belangrijk. Dat je bedrijven opzoekt waar toekomstperspectief ook qua arbeid in zit. En daar heb ik een heel goed gevoel bij. En het is gewoon echt een deelbouwconstructie.
Ja. En maak je die afspraken dan op papier? Of zijn het mensen die zo op één lijn zitten dat niet hoeft? En dat je gewoon.
Nee, we hebben geen afspraken op papier staan. We hebben op een gegeven moment, toen we begonnen, hebben gezegd van, nou, we moeten een bedrag verzinnen wat we ongeveer, wat we voor die aardappel en die uien teelt. Dus zeg maar een verhuurbedrag moeten we op papier krijgen. Nou, dat hebben we op papier gezet. We hebben in ieder geval niet eens papier afgesproken. En het is gewoon echt over en weer.
Ja.
Dus we proberen gewoon echt met gesloten portemonnee. Mm-hmm. Er wordt ook niks verrekend. Het wordt alleen dat bedrag per hectare wordt ieder jaar keurig netjes betaald. En verder is het gewoon elkaar aanvoelen. Dus kijk, de kunstmest die wordt nu aangevoerd in mijn gebouw. Wat zij nodig hebben, want dan hoeven ze niet over de weg te rijden met kunstmest. Afgelopen najaar hebben zij geploegd voor mij, want mijn ploeg was niet geschikt voor de natte omstandigheden, want ik heb niet de goede banden onder mijn trekker. En op een gegeven moment heb ik gevraagd aan hun van, zouden jullie niet kunnen ploegen met jullie combinatie, met een schaar meer en betere banden, betere gewichtsverhoudingen? Nou, dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan. En ja, ik heb 3 keer gezegd van, stuur een rekening. Maar die heb ik nog niet gekregen. Dus ze zeiden van, ja, dat komt nog wel. We verrekenen het wel ergens. Dus ja. Ik zeg van, nou ja, je hebt die diesel verstookt en je hebt de tijd erin gestoken. Ze zeiden, ja, we doen het ook graag. Dus en het is ook voor een deel hun eigen grond. Ja. Waar ze zelf nu uien en aardappels gaan telen. Dus u vindt het zelf ook belangrijk dat het onder goede omstandigheden wordt bewerkt. Ja. Dus zo zie je iedere keer, als je met andere mensen meedenkt, kom je samen heel ver.
Ja.
Dat je je eigen dingen wat meer op de achtergrond laat.
Ja.
Dat helpt heel goed altijd.
Ja. Ja, het klinkt alsof je er dan veel. Ja, je moet de juiste mensen vinden die op dezelfde lijn zitten. Daar ook dan in vertrouwen. En dan kun je er ook heel veel voor terugkrijgen. Ja.
Dus 1 en 1 is 3. En het gekke is wel, dat is eigenlijk heel opmerkelijk, vind ik zelf altijd, als je het hebt over rentmeesterschap en je hebt het over, ik verhuur nu een deel van mijn bedrijf. Het is een pachtbedrijf. En eigenlijk volgens de wet, misschien moet ik het niet zeggen, maar ik durf het gerust. Volgens de wet is dat niet toegestaan, want ik mag als pachter van grond, mag ik mijn grond niet onderverhuren. Mm-hmm. Maar wij hebben dat zo opgevat, we hebben het als een deelbouwcontract, zeg maar, vermelden wij dat.
En het is eigenlijk heel raar, want juist in die samenwerking ontstaat eigenlijk qua rentmeesterschap eigenlijk een enorm groot voordeel. Omdat je de goede dingen aan het doen bent met elkaar. Je gebruikt elkaars kennis om te gebruiken. En eigenlijk leidt het ertoe dat je op lange termijn een beter bedrijf hebt. Dus het bedrijf wat ik toen gekregen heb van de staat, wat mij in bruiklijn is gegeven, dat geef ik exact terug en wellicht beter aan het eind van de termijn. Terwijl ik zelf geen opvolger heb, zoals het nu lijkt. Ja. Dus ik doe het eigenlijk helemaal niet voor. Ik doe het niet voor de mensen die in de familiesfeer achter mij komen. Maar wellicht wel voor andere mensen die op deze plek ook voedsel willen produceren. Dat is heel erg twijfelachtig, want dit bedrijf ligt in plannen voor woningbouw op lange termijn. Dat vind ik zelf heel jammer dat je daar die goede grond voor gebruikt. Ja. Maar daar sta ik wel voor open. Want, ik ben ervan overtuigd dat als je goed voor je grond zorgt, dan helpt dat je ook op de korte termijn. Dus niet alleen dat over 10 jaar iemand het kan overnemen, maar ook volgend jaar werk je dan makkelijker. Als je dit jaar netjes zorgt voor je grond, dan heb je volgend jaar ook een gemak. Dus daar heb je op korte termijn al echt al heel veel voordeel van. Dus het werkt ook zeker wel in mijn eigen voordeel om goed voor mijn grond te zorgen en ervoor te zorgen en ook voor degene die het gaan huren, dat alles netjes klopt. Dat de bemesting klopt en dat zij goede grond krijgen die tot rust gekomen is. Dat ze daar ook goede gewassen kunnen telen met goede saldo's. En dat saldo dan een keer een klapper is voor hun. Dat gun ik hun van harte. Want dat huurbedrag blijft hetzelfde. Want ik zeg ook tegen hun dat huurbedrag moet in relatie staan tot de pacht die ik betaal. Kijk, als die pacht excessief gaat stijgen, dat lijkt er wel een beetje op, dan moet dat huurbedrag, dat moet daar een balans tussen vormen. Kijk, ik betaal een deel aan de staat voor die pacht van die grond en ik krijg een deel terug van hun. En daar zit een balans tussen. En als jullie hoge opbrengst hebben, fantastisch, gebruik dat, want er komt ook een jaar dat het slechter gaat en dan zul je het ook moeten overleven.
Ja. Ja, het is dus, je moet vertrouwen krijgen in dat je er iets voor terugkrijgt.
Ja,
dat
klopt.
Is steeds.
Ja, ja, ja. Ja.
Dat lijkt me, ik weet niet hoe jij dat gedaan hebt, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt, Anne, maar dat lijkt me soms best lastig. Dat je, wat komt eerst, het vertrouwen of het bewijs in zoiets?
Ja, en dat is een hele lastige, want als je met bodembeheer aan de gang gaat, dan heb je het altijd over lange termijn. En de uitkomst kan heel ongewis zijn. Ja. Je doet het met de beste kennis die je op dat moment hebt. Maar ik weet natuurlijk niet over. Ik kan niet gegarandeerd zeggen van, nou, als je dit en dat nou doet, dan weet ik zeker dat je over 10 jaar dat het er allemaal zo uitziet. Dat weet je niet. Hè? Want zoals nu hebben we een extreem natte winter. Dat heeft natuurlijk ook een impact op bodemstructuur. En natuurlijk zie je wel als de bodem op orde is dat hij wat meer veerkracht heeft, dat hij dat beter kan verwerken. Maar het heeft mogelijk, krijgt die grond wel een tik. Als je een paar van dat soort jaren hebt, ja, dan, en je gaat dan 10 jaar verder kijken, dan weet je niet precies waar je uitkomt. Maar wat je eigenlijk is toch wel, als je investeert in de bodem, en ik vind het heel mooi wat Gert-Jan ook aangeeft, van je moet eigenlijk meer geven dan dat je eraf haalt. Hè? Want eigenlijk moet je de bodem een beloning geven. Dus niet alleen maar zeggen van, nou, je hebt dat mij geschonken aan opbrengst en onder de streep komen we uit op nul. Maar je geeft eigenlijk nog een cadeau of een beloning aan de bodem. Van, nou, wat fijn dat je zo gepresteerd hebt. Hier heb je ook een bonus. En ik denk, als je hier naar dit bedrijf gaat en je gaat kijken naar bijvoorbeeld een aantal jaren terug dat je bent begonnen met de inzet van vaste mest. Ja. Denk ik dat ook een hele belangrijke stap is, waarvan je denkt, ja, mest, vaste mest, ja, qua bemestende waarde heb je niet het gevoel dat je direct daar heel veel revenue van plukt.
Maar als je naar de analyse kijkt, dan,
ja. Ja, dan denk je, nou, is dit alles, denk je dan. Ja. Hè? Ook zeker als je het in kleinere hoeveelheden doet. Maar je ziet dat je wel die bodem een boost geeft, omdat je het bodemleven bijvoorbeeld vertroetelt met extra eten. En dan zie je een lange termijn effect, zie je dan qua nutriënten terug. Maar ook het bodemleven, wat natuurlijk een bijdrage levert ook om de bodemstructuur beter te maken. En dat zijn denk ik stappen die zijn hier ook ingezet. En het aardige hiervan vind ik ook weer, je kunt natuurlijk zeggen van, vaste mest, goed idee, gaan we gewoon doen. Ik bel wel de intermediair op en die brengt wel een vrachtje. Of je gaat nadenken van, maar kan dat niet in met iemand die ik ook ken? En wat is dan de kwaliteit eigenlijk van die vaste mest? En is dat dan zo belangrijk, die kwaliteit van die vaste mest? Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Daar zitten ook allerlei gradaties tussen. Alleen al van, waar komt het stro vandaan wat mensen gebruiken in de stal? Komt dat uit het buitenland, misschien met schadelijke onkruidzaden? Of is dat lokaal geproduceerde stro? En zo kun je ook daarin allemaal nog weer afwegingen maken. En het grappige is dat Gert-Jan dat dan ook weer doet. Eigenlijk met een, ja, sommige mensen noemen het afval, hè? Mest, afval. Ik vind het absoluut geen afval, dat mogen we niet zeggen. Mest is een grondstof.
Het bruine goud, toch? Zo kunnen we het ook noemen.
Ja, ja, nou, zo ook wel heel mooi is dat, maar het is in ieder geval een grondstof. En een grondstof die ook op een goede en verantwoorde manier geproduceerd kan zijn. En hoe lang gebruik je nu die vaste mest al?
Nou, we zitten dus een tijdje in dat mestcollectief, inderdaad, waar ik mest uit ontvang. En dat doe ik nu al een jaar of 9, denk ik. Zeker 2 à 3 rotaties rond. Ja, misschien bijna 10 jaar, denk ik al wel. Ja. En ik vind het heel opvallend, want dat mestafval is, daar is het ook echt fout gegaan in Nederland. Maar ik denk op heel veel plekken op de wereld. Want vroeger, toen de veehouderij begon, op heel veel plekken begon de veehouderij met arme grond. En die hadden die mest was een van de belangrijkste producten uit die veehouderij. Dus eerst kwam mest, daarna kwam melk en vlees. En dat is helemaal omgedraaid. En daar is het ook helemaal fout gegaan. Want als ik mest zou willen ontvangen van een veehouder, dan moet ik eigenlijk met die mensen in gesprek. Dan moet ik gaan kijken, wat is het stalregime? En zij moeten ook het gevoel hebben dat die mest dat die heel waardevol is en dat die voor mij heel belangrijk is om mijn bodem te gaan voeden. En dat je dus gezamenlijk moet werken aan een optimalisering van die stroom. Binnen één bedrijf kan dat vrij makkelijk. Binnen een gemengd bedrijf was het vroeger ook heel gebruikelijk. Dan had je ook dat stalregime als akkerbouw zelf in de hand. Dus het type stralsoizen wat je gebruikte, of dat nou stro was. Of kijk, nu in heel veel boxen wordt nu naaldhout versnipperd, zeg maar. Dat is heel, heel harsrijk materiaal, wat eigenlijk helemaal niet geschikt is in onze bodem. Want ons bodemleven kan dat helemaal niet verwerken, die naaldbomen, zeg maar. En zo zie je dus dat eigenlijk, als je in staat bent om in een mestcollectief die mest tot waarde te brengen en ook aan beide kanten die waarde ook te waarderen. En ook bij die geitenhouder, dit gaat in dit geval over vaste geitenmest, stroommest. Dat je bij die geitenhouder ook in huis kijkt, in die stal, in dat stalregime. En ook meedenkt in hun gedachtentrand van hoe maken wij een inkomen uit onze melkgeiten, met de melk en de kaas en alles wat erachter hoort. En die geiten worden ook gevoed met de grasklaver. En er zijn ook een aantal telers in het mestcollectief die produceren dan die grasklaver voor die geiten houden. Dus zo probeer je allerlei kringlopen te sluiten die eigenlijk heel oud zijn. En er is heel weinig nieuws onder de zon. Maar het is iedere keer de kunst om het weer te waarderen en goed naar te kijken hoe het werkt, zeg maar. En mest als afval, dat is echt de doodsteek geweest. Het is ook het waar we al 40 jaar aan worstelen, maar langer in Nederland, waar we nu keihard tegenaan beginnen te lopen. En nu moet dus actie komen. Dat speelt natuurlijk al heel lang. En al die intermediairs die met glimmende wielen, zeg maar, die stront van A naar B rijden. Dat is gewoon maffia, want afval is altijd maffia. Niet alleen in Italië, maar ook in Nederland. Ook daar zit heel veel geld wat daar niet hoort. Dat geld, dat moet terug naar de sector. Die veehouder betaalt nu veel te veel om van die mest af te komen. En wij ontvangen mest. Wij liggen aan het mestinfuus, zeg ik altijd tegen de studenten. De akkerbouw ligt aan het mestinfuus. En het is allemaal vaak de verkeerde mest. Want die mest is vaak helemaal niet geschikt om onze gewassen mee te bemesten. Dus daar is echt nog een wereld te winnen. En het kan absoluut, maar er moet echt een totale verandering van houding moeten komen. En ja, ik zie het niet hoopvol, heel hoopvol in. Omdat veehouderij is heel erg sterk gespecialiseerd. En die zijn nog steeds niet in staat om die mest een goede plek te geven binnen bedrijfsvoering. En ook om daar verantwoord van af te komen, zeg maar.
Ja, en als systeem zie je het dan wat moeilijker in. Maar als individu heb je het dus gewoon opgelost om echt met zorg iemand op te zoeken. Of via het collectief waar je dat dan, waar je goede kwaliteit krijgt, zodat je... Ja.
Nou, kijk, dit is wel een bijzondere plek natuurlijk. Omdat je dit gebied is natuurlijk relatief laat ingepolderd. En toen die zeebodem boven water kwam, toen waren de pw-getallen heel laag. Want kijk, alle fosfaat die we nu in de landbouw gebruiken en die we uitmijnen overal ter wereld, die verdwijnt voor een groot deel, verdwijnt die natuurlijk uiteindelijk naar de zee. En ook de fosfaat die uit menselijke consumptie via riolering, uiteindelijk verdwijnt die allemaal in de zeeën. En op termijn zullen we daar wellicht weer moeten gaan oogsten. op de zeebodem. Want fosfaat is een eindig product, we kunnen het niet maken. Dus de fosfaatvoorraad die op aarde is, die eerst in die mijnen zat in Chili, die wij op onze akkers hebben gestrooid, die we aan onze dieren hebben gevoerd en die we nog steeds onvoldoende terugwinnen, vooral ook uit menselijke stromen, die belandt uiteindelijk via sloten, rivieren, kanalen in de zee. En daar zullen we moeten gaan oogsten om onze gewassen op lange termijn te blijven produceren. Maar we zouden veel slimmere dingen kunnen doen om dat veel beter aan te pakken. En het gebruik van dierlijke mest, die fosfaatstroom uit de dierlijke mest, als je die in je akkerbouwgewassen gebruikt, heb je natuurlijk al een belangrijke slag te pakken. Alleen dat kan niet met elke mest binnen elk bouwplan. Dus in het verleden had ik ook wel meer dunne mest die ik gebruikte, ook in de stoppel in de zomer. Daar ben ik helemaal mee gestopt. Alleen vaste mest op de stoppel, zeg maar. En in het voorjaar rij ik wel dunne mest uit in de tarwe. En dat is in mijn geval dan mest die uit een vergister komt. Dus ook nog een vergist product, zeg maar, een dunne digestaat, waar alleen eigenlijk kali en stikstof in zit en verder geen organische stof meer en fosfaat. Omdat op dat moment heb ik daar ook geen behoefte aan, want dat kan ik op andere manieren aanvullen. Maar het is wel een enorme zoektocht om dat goed te doen. En het grote probleem is dat er komt heel veel geld mee met die mest. En dat verblindt mensen in een bedrijfsvoering om de verkeerde keuzes te maken. En dat wordt niet beter de komende jaren, wordt nog veel erger, want de veehouderij krimpt en er moet veel meer mest worden afgezet.
Ja.
En dit jaar zijn de bedragen worden steeds hoger die mensen ontvangen. Dus ja, mensen worden verleid om hun bemestingskosten te verlagen met goedkope mest, met geld toe. Ja. Dat kan ten koste gaan van de bedrijfsvoering.
Ja. Nou, het gaat vooral ten koste van het landbouwkundig kijken naar het gebruik van mest.
Ja.
Dus ga je elkaar problemen oplossen tussen de sectoren? Dat is volgens mij nooit handig om te doen. Je kunt oog hebben voor elkaars problemen, maar vanuit problemen oplossen zit er nooit een gelijkwaardigheid. Dus de kunst is denk ik dat we vooral weer landbouwkundig met elkaar gaan kijken naar bemestingsvraagstukken. En daar kan organische mest een hele goede plek in hebben. Maar laten we eerlijk zijn, en die discussies hebben we natuurlijk wel gevoerd van ook in andere studiegroepen wel, van ja, is drijfmest een hele handige meststof om in het najaar toe te dienen? En na de oogst op de stoppel, is dat dan op dat moment een juiste plek? En ik heb alle begrippen voor dat mensen zeggen, ja, ik vind toch dat geld wat ik toekrijg op dat moment, dat is op dat moment heel belangrijk voor mij. Ik kan natuurlijk niet in de schoenen staan van elke boer en welk financieringsvraagstuk die heeft. Dus ik begrijp het wel, maar landbouwkundig klopt het natuurlijk van geen kant. En dan kun je beter zeggen, nou, even niet gehinderd door wel of geen geld toe. Maar wat is nou een verstandige keuze? Ja, dan is in het najaar een vaste mest of een compost. Zijn verstandigere keuzes qua bodem en qua nutriëntenbenutting.
Is het iets wat jij anderen nu, je het hier hebt gezien, Anna, ook adviseert? Of,
Ja, nou ja, goed, haver is... sommige dingen zijn al zo oud als Methusalem natuurlijk. Maar zoals haverwikken, ja, dat is gewoon een hele simpele groenmester. En mengen van groenmester is natuurlijk ontzettend in de belangstelling gekomen, eigenlijk vanuit de wetgever, dat we moesten opeens iets met mengsels doen. Ik denk het aardig is dat Gert-Jan dus al met die mengsels begonnen was voordat de wetgever zei van, nou, goed idee, doe dat maar. Want dan heb je eigenlijk al kennis, hè, dan heb je een voorsprong, dat je al die kennis hebt van hoe kan ik dat nou eigenlijk doen. Maar haver is gewoon een hele simpele, eenvoudige groenmester die het eigenlijk altijd doet. En ik denk ook wel met een experiment, zoek het soms ook gewoon maar in de eenvoud.
Ja.
Het kan heel mooi zijn hoor, 15 soorten door elkaar heen. Maar je vraagt nogal wat van zo'n mengsel. Hè? Je vraagt 15 verschillende soorten en die krijgen 1 zaaibed, 1 zaaidiepte en dezelfde bemestingstoestand. Ja, dat gaat natuurlijk niet goed.
Dat kan niet.
Dat kan niet. Dus dan hou het dan eenvoudig en zoek dan de soorten die dan passen. Dus wat Gert-Jan al zei, van ja, na een peulvrucht die heel veel stikstof achterlaat, ja, dan is het ook niet zo zinvol om dan nog weer een groenmester te kiezen die stikstof uit de lucht gaat binden. Want er is genoeg. Je moet vooral iets hebben wat het opneemt, dat het niet verloren gaat. Ja. Nou, als je zo heel simpel al naar zoiets kijkt, nou, dan kom je eigenlijk ook tot een hele simpele oplossing, maar die werkt wel.
Ja. Ik wil een beetje richting een afronding in elk geval van dit deel van het gesprek. Hoe kijk jij nu nog? Hoe kijk jij naar de toekomst van jouw bedrijf? Heb je het gevoel dat je nou een manier gevonden hebt die werkt en die je gewoon goed door kan zetten? Of ben je nog met dingetjes bezig?
Nou, ik denk, kijk, het is niet zo dynamisch als een landbouwbedrijf. Het lijkt, kijk, vroeger hadden we het altijd over een ijzeren bouwplan. Er zijn nog wel bedrijven die dat hebben, die dus heel, heel strikt schema hebben van vaste gewassen in vaste oppervlaktes. Maar je ziet de laatste jaren dat het enorm fluctueert. Er zijn heel veel bedrijven zijn ook heel erg marktgericht. En zeker ook in de biologische sector. Die kijken gewoon vaak tot laat in het voorjaar van waar zijn mogelijkheden om gewassen te telen. En die teelden vorig jaar een bepaald gewas, maar dat beviel niet. En dan willen ze nu een ander gewas voor, of het nou maai of een rooivrucht is. En dat kun je op verschillende manieren invullen. Dus dan gooi je wel een deel van je principes, van je lange termijn principes weg. Dat je daar een gewas tussendoor zet. Maar dat zie ik bij mij ook wel. Dat ik qua peulvruchten ben ik ook een hele heel zoektocht heb ik gelopen. Van conserveerten naar spersiebonen. En nu uiteindelijk weer naar spersiebonen. Maar dat kwam toevallig op mijn weg. Omdat iemand in de omgeving een korte afzetketen aan het bouwen was. En dat paste van beide kanten ook weer heel goed qua samenwerking. En zo ben je iedere keer op zoek om dat bouwplan vorm te geven. Maar ik denk wel dat ik nu een bouwplan heb met relatief veel rust in de grond. Wat me de mogelijkheden geeft om, heb ik iets meer reserve, iets meer robuustheid in de bodem. Dus zoals afgelopen najaar als het nat is. Ik heb niet het gevoel dat ik ergens geknoeid heb. Het ging niet altijd volgens de spelregels. Maar ik heb niet het gevoel dat ik nou echt enorme schade aan die bodem heb aangebracht. En dat ik daar komend jaar heel veel last van ga krijgen. En dat ik dus ook wel in staat ben om, ook als het droog is, wel gewoon fatsoenlijke gewassen te telen. En dat vind ik zelf heel belangrijk. Dat het gewoon makkelijk kan werken. En dat het gewoon dat je wat je aan de bodem geeft ook terugkrijgt. Vaak het jaar erop al, zeg maar. En dat het gewoon heel fijn is dat het zo werkt. Ja. En wat ik net ook al zei, er lijkt op dit moment geen opvolging vanuit de familiekring, zeg maar. Dat kan natuurlijk altijd veranderen, want ik laat het ook heel erg open. Het is ook een bedrijf wat ik natuurlijk heb, wat ik leen van de staat, zeg maar. Want ik, ja, uiteindelijk als ik het teruggeef, is het ook weg. En dan zal iemand anders het gaan. Dan moet misschien wel nooit meer terugkomen. Ik weet niet wat er dan gaat gebeuren, maar dat vind ik zelf niet zo relevant. Want ik heb dan hier mijn best gedaan en ik heb ook in de tussentijd heel veel mensen gevoed. Dus ik heb hele waardevolle dingen gedaan, denk ik. Ik heb heel veel mensen van kleding voorzien. Ik heb mensen gevoed, zeg maar. Ik heb iets gedaan aan bijdrage van het landschap, van een vorming van het landschap. Ik heb iets gedaan aan maatschappelijke bewustwording over welke rol voedsel speelt in je leven. Omdat je het iedere dag nodig, zeg maar. En dus dat vind ik al een hele waardevolle invulling van mijn leven. Als je het vergelijkt, ja, als je treinconducteur bent of treinmachinist, doe je ook heel goed werk, denk ik. Want dan breng je heel veilig mensen van A naar B. Maar dit is meer.
Zeker, ja.
Dat is uiteindelijk best wel raar.
Ja, mooi. Mooi om te horen. En dat is, denk ik, ja. Ja, dat is mooi, goed om even bij stil te staan, denk ik. Ja, ja. Ja, ik denk ook wel mooi dat je, dat merk je heel erg, dat je het zo, het komt van binnen. Het is intrinsiek en zelfs je weet dat er misschien een keer hier huizen komen te staan of iets anders. Maar je doet wat je kan doen en dat doe je volgens mij met heel veel toewijding en heel veel. Dat is heel mooi om.
Dit is eigenlijk heel raar, want ik wil even grappig om even te vertellen, want ik geef ook les in Almere en daar geef ik les in een module die heet Aarde en Klimaat. En dan komen dus jonge mensen uit de stad, want die volgen vooral die opleiding. En Almere is echt wel heel erg gescheiden van onze opleiding in Dronten, waar heel veel mensen uit de directe landbouwpraktijk komen. Maar mijn teamleider die zei op een gegeven moment van jij moet in die module, want die mensen uit die stad die moeten iets met bodem gaan doen. Dus die komen nu aankomende maandag komen ze bij mij profielkuilen graven. Karin Blok die begeleidt dat ook mede, dus de docenten bodemkunde. Maar dat zijn, als ze hier komen, dan ze weten echt niet waar ze terechtkomen. Ze zijn ook vaak bang voor een boer. Hè? Ze zeggen het ook van, we zien al die boeren met die grote trekkers op de weg. Ze zijn echt bang zo van, wie gaan ze treffen? Wat gaan die mensen, wat gaat die man ons vertellen? Wat is hij aan het doen?
Ja.
Ik merk dat daar echt een enorme kloof zit. Dat is echt, het wordt een beetje bang van haast. Maar ik heb echt een taak om die kloof ook te dichten. Om uit te leggen van wat doe ik hier. En dan op een gegeven moment dan blijkt dus ook dat zij in hun lessen. En dat vind ik dan wel, dat lesmateriaal ken ik niet allemaal. Maar dan hebben ze het altijd over de verthema's. En dan vraag ik van, verthema's, waar gaat het over? Ja, vermesting, verzilting, verdichting. Okay. Dat zijn alle problemen die in de Nederlandse landbouwgronden voorkomen. En toen zei ik van, ja, maar er is nog een ander verthema. En dat is verdienen. Want wij hebben een landbouwbedrijf om een inkomen uit te halen. En dat is voor veel landbouwers is dat een heel cruciaal ding. Ja. Vaak is dat ook zelfs leidend voor heel veel bedrijven. Bedrijven die ook omschakelen naar biologisch doen dat vaak om een beter inkomen te genereren. Want met meer geld kun je duurzaam, heb je ook meer mogelijkheden om te investeren. Mm-hmm. En een duurzaam bedrijf te bouwen, ook naar de toekomst. Dat geld heb je gewoon nodig. En dat zie je nu in alle boerenprotesten ook in Europa. Dat het daar ook op fout loopt. Dat geld er gewoon niet meer is. Ja. Om op een verantwoorde manier bedrijf te kunnen bouwen en te kunnen overdragen naar de volgende generatie. Dus dat is wel een puntje dat, dat zo hadden ze het nog niet gezien. Nee. Dat ook een verthema zou kunnen zijn. Dus, dus dan zie je wel dat daar dus toch heel veel werk te doen.
Ja, op allerlei vlakken.
Ja. Want we blijven gewoon eten natuurlijk.
Ja.
We blijven gewoon voedsel eten.
Ja, ja.
Daar is nog geen andere oplossing voor voorlopig. We hebben die grond gewoon nodig.
Ja,
ja. Ja.
Okay. Nou, laten we even naar buiten gaan, zou ik zeggen. Dan kunnen we ook nog even wat bekijken. We hebben het natuurlijk net al over het najaar gehad. Hoe dat hier was.
Ja.
Wie weet dat we daar nog wat van terug kunnen vinden in de bodem. Of dat ook daadwerkelijk goed gegaan is hier.
Ja.
Dus laten we even naar buiten gaan.
Ja, nee, dat is goed.
Is goed. Yes.
Ja, nee, prima.
Gert-Jan, kun je vertellen voor wat we staan nu buiten? Voor wat voor perceel we hier staan, wat hier opgestaan heeft?
Ja, nou, we staan nu voor een perceel. Daar is wintertarwe ingezaaid, uiteindelijk in december. Dat was niet mijn planning. En je ziet ook hier wat het gevolg is van het dynamisch beleid wat iedere akkerbouwer natuurlijk altijd doet om onder de meest optimale omstandigheden te werken. We staan hier voor een perceel waar aardappelen en uien hebben gestaan afgelopen jaar. Die zijn wel onder droge omstandigheden geoogst. Dus zowel de uien zijn droog gerooid en droog geladen. De aardappels zijn ook droog gerooid, dus eerste helft oktober. En daarna is het land waar de keepers hebben gereden, is het land losgetrokken. Dus waar echt veel, waar wat diepere verdichting was door het gewicht van de keepers. En toen is het blijven liggen en toen zou ik het gaan zaaien. En toen begon het te regenen. En uiteindelijk heb ik besloten om het te laten liggen. En te kijken, een moment af te wachten dat ik zou kunnen zaaien. Nou, dat werd uiteindelijk begin december. Normaal zaai ik mijn wintertarwe in de tweede helft oktober, begin november. Meestal derde week, vierde week oktober. Dus was dit jaar aanzienlijk later. Maar ik heb dat toen, ik heb op een gegeven moment de loonwerker besteld om dat te gaan doen, want mijn eigen apparatuur was niet geschikt. En dan, ik ben ook niet begonnen. Ik denk van, ik bel gewoon die loonwerker. En ik had het geluk dat net op dat moment een nachtvosje was. En dat het ene gedeelte is onder hele goede omstandigheden gespit en gezaaid in één werkgang. Dus dan heb je ook een bodembewerking waar je ook voldoende waterberging mee krijgt. En het andere stuk is wat minder, want daar, daar hadden we niet de tijd om onder goede omstandigheden te kunnen werken. Dus dat is gewoon, ja, daar is iets meer schade aangericht. Dus daar moet ik nu voor de toekomst ook meer rekening mee houden.
Ja, ja.
Dus dat, maar zo zie je wel dat ik heb mijn eigen zaaimachine niet gebruikt. Dat heeft me ook meer geld gekost, want die loonwerker die moet ik natuurlijk betalen. Maar dat is voor mij wel een belangrijke afweging. Ik had het resultaat niet kunnen bereiken met mijn eigen apparatuur. Dan had ik begin oktober moeten zaaien, had gekund. Maar op dat moment was de tijd en die was er gewoon niet voor. Ik had ook niet de gedachte om dat toen te gaan zaaien. Dat was voor mijn gevoel nog te vroeg. Want we hebben veel, veel warme najaren de laatste jaren. En dan wil je eigenlijk je touw ook niet te vroeg zaaien. En ja, achteraf had het misschien wel gemoeten, maar het is niet gebeurd, dus dan moet je andere keuzes maken. Dus dat heb ik gedaan.
Hoe kijk jij naar die keuzes, Anna?
Ik denk dat het heel belangrijk is dat je juist dynamisch die keuzes durft te maken. Dus dat je niet zegt van, ik doe het altijd zo, dus dan moet het dit jaar ook maar. Maar dat je juist meeveert, meedeint met de actualiteit. En als daar dan een andere beslissing bij hoort, dan is het juist heel stoer dat je zegt, oké, dan verander ik op dat moment ook. En ik denk dat dat past denk ik ook bij de huidige tijd. Bij alle grilligheid die we nu kennen met het weer. En wat dat in de toekomst ook nog gaat brengen, geen idee. Maar dat je wel die dynamiek in je bouwplan, in je strategie, dat je die op een of andere manier gaat vormgeven.
Ja. En dus dat ijzeren bouwplan en al die in steen gebeitelde keuzes, dat die wat vloeibaarder worden en dat je dynamischer aan de gang gaat.
Ja, en dat betekent niet dat het rommelig hoeft te worden. Dus dat je wel een structuur hebt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je wel een structuur hebt. Maar dat je wel dynamisch gaat kijken, onder andere ook naar grondbewerken. Want die timing, zoals Gert-Jan ook al zegt, het is cruciaal dat die grondbewerking, die timing, dat gewoon perfect is. Want anders pluk je daar zeker op deze zware grond gewoon later echt de wrange vruchten van.
Ik denk dat we daarmee af kunnen ronden voor nu. Nou, dank Gert-Jan dat je ons vandaag ontvangen hebt en wat je allemaal met ons gedeeld hebt. Het was mooi om te horen. Ik denk ook voor de luisteraars. En dankjewel Anna voor jouw expertise en jouw input. Ja, tot zover.
Leuk dat je weer luisterde naar de Bodempodcast. Voor meer informatie over de podcast ga je naar www.mijnbodemconditie.nl of ga even naar het YouTube-kanaal van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Daar vind je ook een filmpje bij de podcast van vandaag. De Bodempodcast wordt gefinancierd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en is een samenwerking van DAB, Van Tafel Naar Kavel, Boerennatuur en Boerenverstand Onderzoek en Advies.